Wij hadden het over Jehovah en de eventuele uitspraak van die naam. Maar ik heb u gezegd, ik hou het op Jehovah. Ik denk dat het dicht in de buurt komt met een wat Almeerse tongval. Maar vooruit. Er is nog iets bijzonders met die naam Jehovah, dat wil ik toch even aanhalen. Dat vinden wij in Exodus 6. In Exodus 6. Waar staat in vers 1. Verder sprak God tot Mozes en zei tot hem: ik ben Jehovah, Heere met hoofdletters. Ik ben Jehovah. En ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Dat is dus El Shaddai, God de Almachtige. Uit Genesis 35 is dat. Maar ik ga er niet verder op in. Ik ben verschenen als God de Almachtige, doch met mijn naam Heere, mijn naam Jehovah, ben ik hun niet bekend geweest. Staat hier in Exodus, maar we hebben al heel Genesis achter ons, waar de naam Jehovah menigmaal gebruikt wordt. Hè? En hier staat dat die naam bij Abraham niet bekend is geweest, maar als we de geschiedenis van Abraham lezen, lezen wij wel degelijk de naam Jehovah. Dat roept een probleem op, want dit lijkt niet te kloppen. Daar zijn twee verklaringen voor bedacht in de loop der tijd. De een is het verschijnen van de naam Jehovah in Genesis is een prochronisme. Weet u wat een prochronisme? Pro is voor en chronisme is de tijd, voor de tijd. Ik bedoel, Batavieren, dat is van voor, dat is een prochronisme. Want de Batavieren heten zo omdat ze op de fiets Nederland binnenkwamen 2000 jaar geleden. He? Op een waterfiets, ja, over de Rijn bij Lobith kwamen de Batavieren ons land binnen op een Batavus. Dit is een prochronisme, dit kan dus helemaal niet. He? Nou, dat is het eigenlijk. Dat wil zeggen, de naam komt al voor terwijl het ding nog niet bestaat. Bij wijze van spreken, allemaal natuurlijk. En wat serieuzer, de naam Jehovah in Genesis komt er dus niet in voor, is deze verklaring. Die zegt de naam Jehovah komt niet in Genesis voor, in de geschiedenis niet. Die is er later alsnog ingevoegd om aan te geven dat die God, die El Shaddai, God de Almachtige die aan Abraham bekend was, dezelfde is als Jehovah, zodat de naam later is ingevoegd. Sommigen schrikken daar ook van. Dat hoeft ook niet, want het zal u gedacht zijn hoe vaak vooral namen blijkbaar achteraf zijn ingevoegd in Genesis. Hetgeen niet noodzakelijk iets afdoet aan de inspiratie daarvan. De hele Bijbel is het woord van God, geloven wij. God kan toch ook achteraf nog iets toevoegen? Dat mag een schrijver doen. Dus zijn eigen werk. Hij kan er later alsnog iets verhelderends bijzetten. En dat vinden we in Genesis tamelijk vaak. Dit verschijnsel. Vooral adreskundige plaatsnamen, dat lijkt me voor de hand te liggen. Namen die later pas ingevoerd worden, maar die op voorhand al erin staan, dan staat het erbij. Dit is enzovoort. Wordt een naam genoemd en dan staat er een andere naam nog naast. En dat is toelichting achteraf. Men spreekt niet voor niks over de redacteur van Genesis enzovoort. Vooral in Genesis is dat zo, maar elders in de Bijbel vind je dat ook. Dat het later toegevoegd is. Geïnspireerd en wel, als je het mij vraagt. Ik heb daar geen problemen mee. De vraag is alleen of dat met de naam van Jehovah in Genesis dan misschien ook is gebeurd. Dat zou in ieder geval verklaren waarom in Exodus gevraagd wordt, bijvoorbeeld door Mozes, wie bent u, hoe is uw naam? En dan zei God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij had toch ook gewoon kunnen zeggen, ik ben Jehovah, je weet wel, die uit Genesis. Toch? Zou kunnen. De andere verklaring is, en eigenaardig genoeg, die ik nou ga noemen, is de meest gangbare. Die zegt, jawel, de naam van Jehovah komt wel voor in Genesis. De naam is ook genoemd in Genesis. Abraham en de zijnen en Adam en wie ze maar waren, moeten die naam gekend hebben. Maar ze hebben de betekenis van die naam niet gekend. En dat is de meest gebruikelijke verklaring. Hebben jullie dat?
Wat doen we met Exodus 6 vers 2?
Dat ben ik nu. Daar ben ik nu, Exodus 6 vers 2. Je kwam te laat binnen, ja, die heb ik voor me liggen, heb ik net gelezen. Ja. Waar dat staat, de Heer zegt in vers 1, ik ben Jehovah en ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als El Shaddai. God de Almachtige. Doch met mijn naam Jehovah ben ik hun niet bekend geweest. Zoals ze zegt, er zijn twee verklaringen voor bedacht. De ene is die van, het is een, in Genesis een prochronisme. Dat wil zeggen, de naam is er alsnog in vermeld van achteraf. En die staat er dus terwijl die naam in werkelijkheid nog niet bestond. Net zo min als de Batavers fietsen in de dagen van de Batavieren. Waar staat de Batavers-fabriek dus? In de Betuwe, juist. Klopt allemaal niet, hè? Wat raar is dat. Nou goed, dat doet er niet toe. Maar de andere verklaring, de tweede, maar dat is de meest verbreide, is die naam staat geworden in Genesis. God heeft zich onder de naam Jehovah bekendgemaakt. En de betekenis van de uitdrukking hier in Exodus 6 vers 2 is niet dat men die naam niet kende, maar dat men de betekenis van de naam niet kende. Ja, nou vind ik die... vind ik veel moeilijker, eerlijk gezegd. Sinds wanneer kennen die lui die Hebreeuws geacht werden te spreken en te schrijven de betekenis van die naam niet? In de zin van ik ben. We moeten toch geweten hebben dat waar het woord vandaan komt van haar. Ja, namelijk zijn, existeren, staan, bestaan. Moeten ze geweten hebben. En als het de naam van God is, dan heeft het de betekenis van degene die is. En die was en die komen ze al enzovoorts. Ik bedoel, daar kan ik dus met de pet niet bij. Dat ze de betekenis van de naam niet gekend zouden hebben. Of wat had het nog meer moeten betekenen? Ze hadden geen verbondstheologie nog. En ze kenden Jehovah niet als de verbondsgod. Misschien. Maar de Heer zei, ik ben Jehovah en ik sluit met u een verbond enzovoorts. Dat kun je allemaal lezen in Genesis. Dus dat lijkt me toch ook wat sterk. Ik persoonlijk houd het dus gewoon op de eerste verklaring, dat is de minst verbreide, de minst orthodoxe, die gewoon zegt, die naam is achteraf in Genesis ingevoegd. Je zal een lijstje moeten maken, zeg, van namen die achteraf in Genesis zijn ingevoegd. Genesis spreekt zelfs over de Zoutzee, terwijl Sodom en Gomorra nog verwoest moesten worden en er nog helemaal geen Zoutzee was, enzovoorts. Staat er achteraf bij. Dus ik houd het erop. Gewoon letterlijk wat hier staat. Het lijkt me de meest voor de hand liggende verklaring. Dit is voor het eerst dat de Heer zijn naam noemt. En zegt, ik ben Jehovah. Dat is mijn naam. En het verklaart ook waarom in de Mosaïsche wet, want we zijn hier bij Mozes natuurlijk, in de Mosaïsche wet zo vaak staat, ik ben Jehovah. Denk erom. Zo ben ik bekend, jullie zijn Israël, kinderen Israëls, ik ben Jehovah, ik krijg van mij die wet en ik reken daarmee af, jullie rekenen met mij af, dit is mijn verbond met jullie. En bovendien tot in onze dagen als verbonden gesloten worden, zwart op wit, concreet, bedoel ik, dan wordt daar de naam boven gezet in de eerste plaats. Heden verschenen, zo begint elke akte. Puntje, 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 en daar staat dan de naam uiteraard, hè. Want dat is waar het over gaat. En als hier voor het eerst iets zwart op wit vastgelegd wordt, staat er een naam bij. Dat is een officiële huwelijkssluiting tussen mevrouw Israël en de heer, hoe was uw naam? Jehovah. Dat is wat het is.
Maar kan dit niet zo weten dat het Exodus, dat de Joden of de Israëlieten die naam niet wisten?
Nee, die wisten hem niet en Mozes ook niet.
Ja, maar ik bedoel dat het niets met Abraham en Isaac, die dat wel wisten, maar dat zij dat niet wisten, want het gaat dood en dat volgt.
Ja, nee, maar ze kenden de naam. En hier staat gewoon dat Abraham, Isaac en Jacob die naam ook niet kenden. Dat is wat er staat. En ik zou niet weten waarom ik daar afbreuk aan zou doen. En zeggen, ja, ze kenden de naam wel, maar kenden de betekenis niet. Alsof dat iets zou uitmaken, of men de betekenis van de naam kent. De naam is ter herkenning om iemand te kunnen aanroepen, in contact te kunnen treden, om te kunnen communiceren enzovoort. Je moet toch kunnen zeggen met wie je gesproken hebt enzovoort. Dat is een naam, een rang en een registratienummer voor de militairen onder ons. Maar dat is waar het toe dient. En de Heer zegt, die heb ik nooit eerder bekendgemaakt. En er is ook niet nagevraagd verder, dat is verder geen punt. Ja, wel nagevraagd, maar niet gegeven. Nou kom ik er toch op terug. Ik heb net de geschiedenis van Simson, althans Manoah, de ouders van Simson, en Jacob in Pniel door elkaar gehaald. Ik ben van de ene op de andere gesprongen. Manoah vroeg de naam en toen zei hij, waarom vraag je die naam, want die is geheim. Die is toch wonderlijk, zegt de Statenvertaling. Jacob vraagt de naam en hij krijgt helemaal geen antwoord. Het wordt genegeerd. Jacob vraagt de naam, met wie? En de Heer reageert er niet op en draait het zelfs helemaal om. Leidt de aandacht ook volledig af en zegt, ben jij Jacob? Ik noem je Israël. En daarmee verdwijnt de naam dus ook. Wordt niet genoemd. En dus waar het essentieel is in Genesis, waar er specifiek naar gevraagd wordt, wordt geen naam gegeven. Als over hem geschreven wordt in Genesis, staat de naam er soms wel bij. Maar dat kan heel goed, omdat dat achteraf is ingevoegd. Zoals zoveel namen, waarom ook niet? Nou ja, meer heb ik daar eigenlijk niet over te zeggen. Het is meteen ook het einde van het probleem. Maar het verklaart waarom juist in de dagen van Mozes en de wet die naam benadrukt wordt en wordt toegelicht. Dat was natuurlijk al in Exodus 3, hè, waar we al waren. Ik zal zijn die ik zijn zal, enzovoorts. Goed. Van daaruit hebben we nog iets anders. De naam Jehovah wordt in de Bijbel enige malen gecombineerd met een ander woord of met een naam. Het is, wij kennen het onderscheid niet en dat moeten we ook zo houden. In de Bijbel bestaat het onderscheid niet, maar wij kennen de naam Jehovah met nog een paar toevoegingen bij gelegenheid. Onze vorige contactdag ging over Jehovah Jireh. Jehovah zal voorzien. Begrijp je me niet verkeerd? De term Jehovah Jireh is dus niet een naam van Jehovah. Het was de naam van die berg, Moria. Maar Moria is een verbastering van, of een afleiding van Jireh, en wordt vertaald met Jehovah zal voorzien. Maar je moet niet zeggen dat het de uitbreiding is van de naam Jehovah, Jehovah Jireh. Dat is een misverstand, dat is niet zo. Je moet het erop houden, wat je in de Bijbel werkelijk tegenkomt, dat de naam Jehovah gekoppeld wordt aan bepaalde begrippen, waarbij dus feitelijk iets over Jehovah gezegd wordt. Maar het is dan niet de naam. Althans niet zijn naam. Dat is duidelijk toch, hè? Jehovah hier is de naam van die berg. Maar er wordt iets gezegd over Jehovah, namelijk Jehovah zal zien. Dan wel voorzien. Maar op de betekenis daarvan ga ik uiteraard nou niet in. Zo kennen wij er nog een paar, officieel 10. Ik weet het niet helemaal zeker, want het zou best kunnen dat je hier of daar in de Bijbel de naam Jehovah nog eens tegenkomt met een of andere toevoeging. Maar het is maar de vraag wat je als zodanig moet rubriceren en wat niet. Hebben we die? Want het punt is, wij krijgen, want ik heb hier een lijstje, wij krijgen ook Jehovah Rofeka. Er is vast wel iemand die weet dat je dat in het Hebreeuws niet zo moet uitspreken, maar anders. Maar daar maakt nooit iemand een punt van, behalve als het gaat om de naam Jehovah, vreemd genoeg. Jehovah Rofeka, dat wordt vertaald met Jehovah uw heelmeester. Daarvan kun je makkelijk genoeg zeggen, dat is dus een naam, een titel van Jehovah, van God namelijk. Jehovah Rofeka. Toch? Dat kan. Van Jehovah Jireh kun je dat niet zeggen. Maar je hebt er nog een paar zo. Jehovah, nee, ik zal eerst zeggen waar het voorkomt. In Exodus 15 vers 26. Ik zoek hem niet op. Nee, ik zal eerst die andere noemen. Jehovah Jireh. Jehovah zal voorzien. Is Genesis 22 vers 14. Zullen we toch nog academisch worden? Daarna krijgen we Jehovah Rofeka. Jehovah uw heelmeester. De Heer, ik ben de Heer uw heelmeester. Dat is in Exodus 15 vers 26. Maar je vindt er natuurlijk ook een leuke toespeling naartoe in Matthäus 9 vers 12. Zij die gezond zijn, hebben de heelmeester niet van nodig, maar zij die ziek zijn. Toch? Daar staat deze titel niet. Dat was Matthäus 9 vers 12. Ik geef al die schriftplaatsen onder voorbehoud hoor, want misschien heb ik het verkeerd genoteerd of weet ik veel. En bijna altijd studeer ik uitsluitend in de Engelse vertalingen. Nou ja, vertalingen, authorized version. En dan wil de versindeling nog wel eens anders zijn. Dus je blijft een beetje zoeken. Maar goed, Jehovah uw heelmeester. Nummer 3, Jehovah Nissi. Dat I aan het eind, dat weet u, dat is mijn. En dat Nis, dat is een vlag. Jehovah, mijn banier, mijn vlag. En de vlag in hoge mate, en die banier die komt in de Bijbel vaker voor ons, niet altijd meteen in deze uitdrukking, soms iets uitgebreider. Te dien dagen zal de Heer een banier oprichten, hoort hij er ook bij? Ja, dat weet je dan niet. Het is ook maar onze indeling, dat maakt het verder niet uit. Een banier, een vlag, een wapen heet het ook wel, maar dan denkt u misschien aan iets anders. Een vaandel, dat is ook een mooi Nederlands woord ervoor. Een vaandel wordt gedragen door een vaandrig. Iemand die met de vlag moet... U weet hoe dat gaat, hè? De vlag. Ja. Als hij neergeschoten wordt, moet iemand anders zijn wapen laten vallen en de vlag gaan dragen. Of die vlag moet over. En tot in Waterloo was dat zo. Daarna weet ik het niet meer. En natuurlijk bij Stratego, ja. Een vlag. Zo leer je nog eens wat. Een banier. De banier is de uitdrukking van iemands identiteit. Wij kennen dat nog uit, in de Nederlandse uitdrukking onder een vlag gaan. Onder wiens vlag, onder welke vlag gaat dit? Vroeger, tegenwoordig vragen ze, waar gaat het vanuit? Uit. Want ja, klinkers, dat doet er niet toe. Waar gaat het vanuit? Onder welke vlag gebeurt dat? Want de vlag is de uitdrukking van identiteit. Vandaar een of ander logo erin. Dat heet ook een wapen trouwens. Een logo erin ter identificatie. Hebben u dat? We hebben tegenwoordig simpel met vlaggen met alleen maar kleuren. En vroeger had je hele afbeeldingen erin. Hè? Een vlag met een leeuw erin. Maar ja, die kun je op afstand niet zo goed herkennen, die leeuw. Dus dan vooruit maar weer. En wie brengt nou een leeuw in verband met Nederland? Of met de graven van Holland? Dat moet je ook uitleggen, dus dat wordt toch wel moeilijk. Maar vooruit. Maar de banier staat voor identiteit. Het oprichten van de banier is het oprichten van een identiteit. Maar de banier, die dan in dat verband in de Bijbel genoemd wordt, is het logo, de uitbeelding van Christus, van de Messias uiteraard. Dus als het gaat over de wederkomst van Christus in het Oude Testament en de terugverzameling van Israël, rondom de vlag, bij wijze van spreken, staat er, ik zal een banier oprichten. Maar zo vinden we de krasse De korte uitspraak in Exodus 17, vers 15. Jehovah is mijn banier. Eigenlijk, tot Jehovah verzamel ik. Ik kom tot Jehovah. Ik identificeer mij met Jehovah. Ik hoor bij hem. Ik ga onder die vlag. Heb je dat? Jehovah mijn banier. Jehovah Nissi. Dat was nummer 3. Dan neem ik adem, want ik moet even oefenen. Daarna krijgen we Jehovah Mekadishkem. Mekadishkem. Kadish is Kodesh. Kijk, Kadish zeggen de Oost-Europese Joden. Anderen hebben het over Kodesh. Is het Ruach HaKadish of is het Ruach HaKodesh? Weet je veel, dat is allemaal goed. Ruach is geest en Ha is de of van de enzovoort. En Kodesh is heilig, dus het is gewoon heilige geest, hè? Maar dit is Jehovah Mekadishkem, dat wil zeggen Jehovah die u heiligt. Jehovah die heiligt. In de praktijk dus Jehovah die verlost, maar hier staat echt het woord voor heiligmaking in de zin van toewijding. Kadish, Kodesh, Hachion. Maar als de H van Hachion uit het Grieks en K was, en dat was hij, dan kom je al aardig weer in de buurt bij het Hebreeuwse woord. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. U vindt de uitdrukking in Exodus 31, vers 13. Ik ben Jehovah die u heiligt. Exodus 31, vers 13. Leviticus 20, vers 8. En 21 vers 8. En 22 vers 32. Van Leviticus was dat. En dan nog in Ezechiël 20 vers 12. Jehovah die u heiligt. In het Nieuwe Testament heet het gewoon Christus die ons geworden is. Heiligmaking. Dat is de verwijzing naar de oud-testamentische uitdrukking, hoor. Ja. Jehovah die u heiligt, Jehovah die u maakt tot dienstknechten gods, want dat is wat het betekent, hè. Die u maakt tot een priesterlijk volk of gewoon tot priesters, desnoods. Daarna hebben we nog een mooie, dat is Jehovah Shalom. Die begrijpt u zo wel, denk ik, hè. Jehovah is vrede. In Richteren 6, vers 24. Maar eenmaal. Wat zou je gedacht zijn hoe vaak staat dat Jehovah vrede brengt? En de vredevorst is, dat is ook een van de namen of titels, vredevorst. Jehovah is vrede. Dan krijgen we een die, ja... Richteren 6, vers 24 was dat. Daarna krijgen we een... die in zeker opzicht in het rijtje niet thuis hoort, omdat hij echt functioneert als naam van God. En die niet maar één of twee keer voorkomt, zoals die anderen, maar deze heb ik geteld 265 keer in het Oude Testament. Maar, ik geloof dat ik ergens anders een ander aantal heb staan, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval 265 keer in het Oude Testament en 2 keer in het Nieuwe Testament, dat is Jehovah Zebaot. In het Nieuwe Testament Heere, curios, Zebaot, want merkwaardige wijze, in het Nieuwe Testament hebben ze hem dus niet vertaald. En dat is een goed beginsel, maar dat is een beginsel dat men niet altijd heeft toegepast. En dat is heel jammer. Het beginsel is namelijk dat je namen überhaupt niet zou moeten vertalen. Toch? Maar ja, wij doen het wel. En dus Louis wordt Lodewijk. 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 Lodewijk, Louis. En in Den Haag heet zo iemand Jan. Het was andersom, hè. Hij heet Jan, maar in Den Haag heet hij Louis. Nou, dat doet er nou niet toe. Maar laten we zitten. We doen het wel, maar dat is lastig. Maar normaal gesproken zou je het niet doen. En in elk geval, als in een stuk tekst een woord staat in een andere taal en je wilt het hele zaakje vertalen, moet je dat ene woord dus niet mee vertalen, want het was al een vreemd woord, dan moet het ook blijven. Dat is het verschijnsel van dat je het Nieuwe Testament leest over Abba, Vader. Dat staat er in het Nieuwe Testament. In Galaten, geloof ik, en als ik me goed herinner, en in Romeinen in elk geval. Er staat er dus ineens een Hebreeuws woord tussen. Waarom dat is, ga ik nou niet uitleggen. Maar je moet het dus gewoon laten staan. Maar wat met Jehovah Zebaot gebeurd is, is gewoon, men heeft Jehovah vertaald met heren, met hoofdletters, weet u wel. En men heeft Zebaot vertaald met heerscharen. Dat wil zeggen van de heerscharen, ter heerscharen. En heerscharen is eigenlijk een dubbele vertaling, want een heer is een schare en een schare is een heer. Een menigte namelijk. En toen vroeg iemand me, waarom heeft men dubbel vertaald dan? Dan zeg ik, nou, een schare is een menigte, maar men krijgt uit het gebruik van de term Zebaot in het Oude Testament dikwijls, niet altijd, maar dikwijls de indruk dat het gaat niet om een menigte als zodanig een schare, maar om een leger. Militairen, menigte militairen. Krijgslieden, krijgsknechten. En dat wordt aangeduid als heer met EI. En dus krijg je heerscharen. Of in iets moderne Nederlands legerscharen. En zo komen we het in nogal wat berijmde psalmen tegen en zo. Der legerscharen God enzovoorts. Maar het betekent niet leger, het betekent scharen, menigten. Ongeacht wat voor menigte dat is. Of het militairen zijn of niet. De heren der heerscharen. In het Nieuwe Testament krijg je dus Heere Zebaot, heeft men dat laten staan. Twee keer. Maar zoals gezegd, in het Oude Testament minstens 265 keer, ik geloof nog meer, maar het doet er nou niet toe. De aardigheid is dat die term vele malen gebruikt wordt, gewoon als naam. Die alzo zegt de Heere der Heerscharen. En dan komt de zin wat hij zegt en dan eindigt het weer met zegt de Heere der Heerscharen, want het staat er vaak dubbel op. De term wordt met nadruk gebruikt zelfs, bij gelegenheid. Ja, ik kan u moeilijk al die schriftplaatsen gaan geven. U vindt ze wel, hè? Heerscharen opzoeken, dan vind je ze wel. De Heere der Heerscharen. De strekking van de uitdrukking, en dat merkt u ook als u die schriftplaatsen leest, is dat de Heer zich met die term uitdrukkelijk niet noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob of de God van Israël. Hij noemt zich de God der menigten. En uit het verband blijkt dat onder menigte zelfs verstaan kan worden bij gelegenheid duidelijk niet maar alle mensen, maar alles wat in de schepping is. Mensen, dieren enzovoort. Heerscharen. Zoek het maar na. Ik kan dat moeilijk nou gaan doen. Op een dag als vandaag doen we die dingen niet. Maar dat kunt u zelf wel uitzoeken. Maar de Heer veralgemeniseert zichzelf. Hij zegt, ik ben maar niet de God van Israël, ik ben de God der Heerscharen. Ik ben de machthebber over heel de schepping. En als jullie, Israël, je misdragen, dan neem ik maatregelen. Maatregelen waarin andere volkeren betrokken zijn en ook andere landen. Zoek het maar na, u zult het zien. De term wordt dus heel, heel dikwijls gebruikt in verband met oordelen die aan Israël beloofd worden. Nou zeg ik het wat ongelukkig, maar in ieder geval de oordelen die aangezegd worden enzovoort. De Heere der Heerscharen. Niettemin wordt het ook gebruikt als de Heer zegt, ik zal u uit de volkeren terugverzamelen. Want hij is de God der Heerscharen, de Heere der Heerscharen. Of God, de Heere der Heerscharen, enzovoort. En vaak twee keer in dezelfde tekst. Vandaar dat die telling die ik u gaf in werkelijkheid niet klopt. Het is een aantal teksten, maar de uitdrukking komt veel vaker voor. Nou goed, Heere Zebaot. Ik vind hem van belang en ik struikel, als ik hem lees in de Bijbel, struikel ik er ook altijd over. Stop, Heere der Heerscharen. Oh, Even kijken, ja hoor, gaat weer over de valkeren, hè. Dat is dus duidelijk een van de namen of titels van God. En de uitdrukking Jehovah is vrede had net zo goed een mededeling kunnen zijn. Of de uitdrukking Jehovah Jireh is een mededeling. Of de naam van een plek, maar niet van God zelf. En Jehovah is mijn banier, is het getuigenis van de een of andere Israëliet. Of desnoods van heel Israël. Maar om het nou een naam van de Heer te noemen, dat vind ik, ja, dat is te... Is niet helemaal zo, hè? Maar Jehovah Zebaoth uitdrukkelijk wel. En God noemt zichzelf ook zo. Daarna hebben we Jehovah Tzidkenu. Daar zit dat woord tzadik in. Dat is het normale woord voor rechtvaardigheid, gerechtigheid, rechtvaardigen. Tzadik. De tzadikim, de rechtvaardigen. Jehovah Tzidkenu. Tzidkenu, zegt men dan min of meer. En dat betekent Jehovah onze, want de oe aan het eind is onze. Hè? Van nu, onze. Uit het Frans, ja. Jehovah onze gerechtigheid. In de zin van Jehovah is onze gerechtigheid. U vindt hem in Jeremia 23 vers 6. Jeremia 23 vers 6 en 33 vers 16. Alleen in Jeremia. Maar je vindt hem ook in 1 Korinthe terug. Christus, die ons geworden is. Rechtvaardigheid Gods. En heiligmaking, wijsheid Gods, enzovoorts. Het is een toespeling op oud-testamentische uitspraken daar. Hè? Jehovah, dan krijgen we nog Jehovah Shammai. Jehovah Shammai betekent, daar is Jehovah. Oh, meer specifiek, Jehovah is al daar, zegt men. U vindt hem alleen maar in Ezechiël 48, vers 35. Ezechiël 48, vers 35, in verband met de wederkomst van Christus, herstel van Israël, wat het maar is allemaal... De Heere is al daar. De gedachte is in onze dagen, is hij soms ver te zoeken en verbergt hij zich. Maar in de toekomst zal hij wonen in het midden van zijn volk. De Heere is al daar, in verband met Jeruzalem en dus toch in verband met Jehovah Jireh, namelijk de berg Moria. Jehovah is al daar. Dan hebben we nog Jehovah Elion, maar je had ook El Elion, die heb ik er straks even genoemd al. Want Elion betekent, net als de naam Elohim, Eloa, betekent het de hoogste, de sterke en dus de hoge. En Jehovah Elion betekent Jehovah de Allerhoogste. En u vindt die titel uitsluitend weer in de psalmen deze keer. In psalm 7 vers 18, vooral in de psalmen loopt u het risico dat het versnummer niet klopt. Maar dan moet u maar even zoeken. Psalm 7 vers 18... En 47 vers 3 en 97 vers 9. En als u mij vraagt, heb je natuurlijk in het Nieuwe Testament een soort verwijzing ernaartoe. Bijvoorbeeld de Filippenzen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Maar dan gaat het over Jehoshua. Over Jezus naam. Uitermate verhoogd, dan is zij de Allerhoogste. Ja. Naam boven alle naam. En daarna breng je het ook in verband met Efeze 1. God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Ver boven alle. Dan is die Elion, de Allerhoogste. Maar goed, deze komen uit de psalmen. Dan heb ik er nog één. Jehovah Roi. Roi. Van Ra'a, de herder, zat ook in Jireh, heb ik u uitgelegd een paar weken terug in het harde. Jehovah zal voorzien, Jehovah zal toezien, Jehovah is herder, kan je erin, Jireh. Maar dit is Roi, Jehovah Roi. De Heer is mijn herder. En die staat in Psalm 23 vers 1. Ja, die was niet zo moeilijk, hè. Ook alleen maar daar. Psalm 23 vers 1. Men wijst erop dat al deze titels voorkomen, dat wil zeggen toegelicht worden, dan wel aangehaald worden min of meer in Psalm 23. Al deze titels op één na. En u begrijpt in één klap welke dan niet van deze 10, namelijk de Heere Zebaot. Heeft daar niks mee van doen namelijk, want heel die psalm niet. Hoort daar ook niet thuis. Nee, maar de 9 die je overhoudt, die vind je toegelicht in Psalm 23. Dan moet je wel zoeken hoor, dat is interpretatie. Je moet het erin zien. De eerste is makkelijk, de Heer is mijn herder. Nee, de eerste, de Heer is mijn herder, ja. Maar je hebt Jehovah zal voorzien. Dus de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat wil zeggen, de Heer zal voorzien. Dan heb je Jehovah Rohi en Jehovah Jireh. Hij doet mij nederliggen aan stille wateren. Dat is Jehovah is vrede. Want shalom is die vrede van nederliggen en stille wateren. Jehovah Rofeka, uw heelmeester. Is, hij verkwikt mijn ziel. Hij doet mijn ziel herleven. Quickening is dat in het Engels. Quickening. Genezing eigenlijk. Opstaan uit de dood. Ook opgevat als verfrissing, maar vooruit. Maar je vindt hem dus terug. Je vindt gerechtigheid genoemd in Psalm 23. Dat is in vers 3. Jehovah onze gerechtigheid. Je vindt ook Jehovah Shammai, namelijk Jehovah is daar in de woorden, gij zijt bij mij. Jehovah is daar. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Jehovah Shammai. Gij zijt met mij. In vers 4. Die banier ziet men in, ik zeg het wat aarzelend, maar goed. Die banier, Jehovah mijn banier, vindt men in de uitdrukking tegenover mijn wederpartijders. Dan is er ineens oorlog en dan wordt er een vaandel gedragen. In die uitdrukking althans. Dan heb je nog Jehovah die u heiligt in mijn beker vloeit over. Gij zalft mijn hoofd met olie. Dat is zalving en daarmee heiliging. Die begrippen hangen samen in de Bijbel. En tot slot heb je dan nog, ik zal in het huis des Heren vertoeven tot in lengte van dagen. Daar heb je Jehovah de Allerhoogste. Toch? Nee, het ligt er niet dik bovenop, maar toch. Het is toch niet zo moeilijk daarin te herkennen. En je zou je afvragen of niet David bewust deze psalm zodanig geconstrueerd heeft, want gedichten worden geconstrueerd hoor, worden in elkaar gestoken en er wordt soms maanden aan gewerkt, soms jaren trouwens. Nee, dat is zo. En dat David dat bewust gedaan heeft om deze uitdrukkingen met Jehovah en nog wat, met een toevoeging, om die daarin te verwerken. Zo werkt zoiets. Dat maakt het ook tot kunst. Eigenlijk. Maar goed, meer van die combinaties heb ik niet, dus ik ga nog even verder met die naam Jehovah. De aardigheid is natuurlijk dat deze naam Jehovah in het Nieuwe Testament op Christus wordt toegepast. Die is wat lastig, want de hele naam Jehovah staat dus niet in het Nieuwe Testament, want het is Hebreeuws. En de vervanging daarvoor, Kyrios, is het gewone woord voor Heer, meester. Het fungeert ook als vertaling voor Adonai. Dus het onderscheid vind je niet. Maar wat wij wel vinden, is dat uitspraken uit het Oude Testament, waarin de naam Jehovah voorkomt in het Hebreeuws, In het Nieuwe Testament wordt het toegepast op de Heer Jezus. Hebben we die? Dat gaat via de Septuaginta, dus je leest dan niet meer de naam Jehovah, maar Kyrios. Maar never mind, je kent de uitspraak uit het Oude Testament, de oorspronkelijke, en ook in de Statenvertaling kun je wel degelijk zien dat daar de naam Jehovah staat. Met andere woorden, de naam Jehovah wordt wel degelijk toegepast op de Heer Jezus Christus. Sterker nog, het lijkt mij dat de term Here in combinatie met Jezus in de eerste plaats duidt op de naam Jehovah. Namelijk Jehovah, Jehoshua, Christus, Mashiach dan maar, in het Hebreeuws. Dat is niet te bewijzen wat ik nu zeg, want het had ook kunnen zijn Adonai, Yeshua, Mashiach. Maar als het allebei kan zijn, is dat voor ons doel nu voldoende. Je krijgt alleen geen antwoord op de vraag soms. Hier staat Heere Jezus, maar is met Heere bedoeld Jehovah. Dat weet je soms niet, maar je weet dat er schriftplaatsen zijn waar dat wel zo is. Dus impliciet kan het allebei, maakt niet uit, maar je weet het dan. En je hoeft alleen te weten dat zulke uitspraken nou eenmaal in het Oude Testament bestaan. Het vervelende, broeders en zusters, is dit. Ik weet het, het heeft mij altijd verbijsterd en het doet het nog als je zegt dat Jehovah en Jezus dezelfde is. Schrikken sommige mensen. Nou, dat kan toch niet? Die heb ik nog nooit begrepen. Ik begrijp heel dat probleem niet. Maar het is ontstaan, want ja, dan moet ik dat uitzoeken. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat men de naam Jehovah heeft toegewezen aan de Vader, hetgeen niet in overeenstemming is met de klassieke leer van de drie eenheid overigens, maar die kent men toch niet. Men kent alleen kreten uit geloofsbelijdenissen. En dat is het dan ongeveer. En de enige uitleg die men erbij heeft is die van, wij kunnen het en jullie dus ook kunnen het toch niet begrijpen. En dan geven wij het op. Maar dan moet je daarna ook niet meer met argumenten komen. En ook niet zeuren over, ja, maar de naam Jehovah is toch de naam van de Vader. Hetgeen makkelijk te bewijzen valt. Want je kan net zo goed bewijzen dat de naam Jehovah de naam is van de Zoon. En dat de naam Jehovah de naam is van de Heilige Geest. Voetnoot, zie handboek Brandpunt Bijbelscholen. Die leg ik niet elke keer weer uit, hè, wat ik daarmee bedoel. Maar ik bedoel er ook letterlijk mee, serieus. Ik bedoel er letterlijk mee wat ik zei. Dat is algemeen bekend. Dat u het niet wist, kan ik niet helpen. Maar het punt is dat de goddelijke naam, de naam voor de openbaring, de veruiterlijking, de persoon van de Godheid, gegeven wordt aan Jezus van Nazareth. In zijn opstanding. Eerder niet. Nou ja, soms eerder, maar dan wordt het gezegd over de toekomst. Hij zal. Enzovoorts. Vergis u niet, er is ook niks moeilijks aan. Het is gewoon netjes bij de les blijven. De naam Heere wordt gebruikt ter aanduiding van Jezus van Nazareth. In de veruit de meeste gevallen pas nadat hij is opgestaan. En als het eerder gebruikt wordt, is het met het zicht op wat hem te wachten stond. Hebben we die nog? En als zij dus uiteindelijk, na Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, pas in Handelingen voor het eerst wordt beschreven als Heere Jezus, of gewoon de Heere, want dat gebeurt echt pas in Handelingen, dan zou men begrijpen dat onder de naam Heere verstaan wordt in de eerste plaats Jehovah. Dat die dezelfde is als die Adonai Jehovah, of Adonai Elohim, de Heere God, in het Oude Testament, dat mogen duidelijk zijn. Daar heb ik enige voorbeelden van. Van dit verschijnsel moet ik even zoeken. Hier heb ik iets. Toch? Weet je veel? Even kijken hoor. Dat ik niks vergeet. Ja, in de eerste plaats krijgen we het bekende probleem van Matthäus 22. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. in Matteüs 22 aangehaald, maar die doet nou niet zoveel ter zake. Waar het om gaat, is dat het ontleend is aan Psalm 110. Die kun je beter opzoeken. En daar staat dus keurig: de Heere met hoofdletters, daar staat dus de naam Jehovah. Jehovah heeft tot Adonai, mijn Heere, gesproken: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot uw tot voetbank uw voeten. Jehovah zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, enzovoort. En daarna lezen wij ook in vers 5: Jehovah is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan te dagen zijn stoons, en wat het maar wezen mag. Ik probeer er niet al te nauwkeurig op in te gaan. Maar in het algemeen kan ik natuurlijk wel zeggen wat er aan de hand is. Als de Heer de vraag aan zijn tijdgenoten stelt en zegt: wie is die Messias eigenlijk volgens het Oude Testament? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Dan zeggen zij: hij is de zoon van David. Dat is dus een van de titels van de Heer Jezus, zoon van David. Dikwijls expliciet en soms impliciet, maar dat doet er nou even niet toe. Maar de Heer Jezus repliceert en zegt: maar als hij de zoon van David is, waarom noemt David de Messias dan zijn Heer? Daar heb ik een goed antwoord op. Het moderne Joodse antwoord is: je kan het zelf bedenken. Wat denkt u dat de Joden daarvan zeggen nu? Dat Psalm 110 helemaal niet over de Messias gaat. Want de eerste conclusie die je moet trekken uit heel die discussie tussen de Heer en zijn tijdgenoten, de eerste conclusie is dus dat niet ter discussie staat dat Psalm 110 messiaans is, en dat die Heer die aan die rechterhand zou zitten, dat dat wel degelijk de Messias is. Dus niemand die dat antwoordde, sterker nog, in de vraagstelling wordt daarvan uitgegaan dat het zo is. Pas later heeft men dat bestreden. Dat is het eerste wat je moet begrijpen. In de tweede plaats, het zal duidelijk zijn dat de zoon van David door David zijn Heere genoemd wordt, ongeacht of het Adonai is of Jehovah, nu maar even. Omdat de zoon van David ook is de zoon van God. En dat is een hogere titel en een grotere hoedanigheid dan die van David. En dat is waar de vraag over ging. Als de Messias zoon van David is, ja prima, maar hoe kan hij de Heer van David zijn? Hij is de zoon van God. En dat is wat dus systematisch ontkend wordt. Sterker nog, ze zeggen ijskoud: God heeft geen zoon. En dan laten wij 2 Samuel 7 zien, in Psalm 89 en nog zo wat schriftplaatsen, waar wel degelijk God spreekt over een zoon. Zijn zoon. En waar staat dat hij de zoon van David tot zijn eigen zoon zal stellen. En dan krijg je met iedereen ruzie. Met de Joden, want die willen volhouden dat het er niet staat, maar het staat er wel. En met christenen ook, want die zeggen: nee, maar hij was altijd al de zoon, hoe kan hij nou tot zoon gesteld worden? Dus er komt nooit meer iemand uit. Allemaal in verband met de personen, hoedanigheden van de Heere Jezus Christus, die het beeld Gods is, enzovoort. Hè. Ik bedoel, het is geen sinecure, het is geen flauwekul, het is bloedserieus. Wie is hij? Hem zouden wij kennen, toch? En dan nog wat, alleen het heeft niet zoveel zin om erop in te gaan, maar ik doe het nog toch maar even. In vers 1 van Psalm 110 staat: de Heer heeft tot Adonai gesproken. Volgens de Joden was dat dus de Messias. Sinds het van toepassing gebracht werd op Jezus van Nazareth, zegt men: ja, maar het gaat niet over de Messias. Dan trekt men dat terug. Ja. Maar de Heer heeft gezegd tot mijn Heer: zit aan mijn rechterhand. Wie zit er dan aan de rechterkant en wie zit er links? Ja, niet meteen beginnen te lachen, want het is geen grap. Het is gewoon even serieus. Wat staat er nou? De Heer heeft gesproken tot Adonai: zit aan mijn rechterhand. Wie zit er dan rechts? Adonai. En wie zit er links? Jehovah. Maar in vers 5 staat, de Heere is aan uw rechterhand. En in vers 1 staat dat de Heere links zit en Adonai rechts. Dan zijn ze in vers 5 verwisseld. Oplossing. De oplossing van de Soferim was, we halen de naam Jehovah gewoon weg en vervangen hem door Adonai. Dan klopt hij weer. Dat is één van de 134 keer dat men de naam Jehovah vervangen heeft door Adonai. Alleen wij in onze Statenvertaling zien dat niet. Want er staat Heere met hoofdletters. Maar iemand heeft mij verzekerd dat zijn computerprogramma via het strongnummer opgeeft niet Jehovah, maar Adonai. En in de overgeleverde Hebreeuwse tekst staat dus Adonai. Maar Ginsburg in de tijd, die zei, nee, dit is een van de 134 plaatsen waarin men de naam Jehovah vervangen heeft door Adonai. Waarom? Ja, om het kloppend te maken. Op onbenullige wijze, maar goed. Maar waar het om gaat is dat dit de Messiaanse uitspraken zijn. Ze zijn van toepassing op de Messias, op de Heer Jezus Christus zelf, die dus de naam Jehovah meekrijgt. Mocht het niet duidelijk zijn, dat geeft niks. We hebben er nog veel meer hoor. Zal eens even kijken wat ik hier allemaal heb staan. Dit was uit Matthäus 22, maar ook Lucas 12 en Lucas 20 en Handelingen 2 en Hebreeën 1. Maar zoek zelf maar op hoe vaak Psalm 110 vers 1 in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Ik bedoel, vaak genoeg en dat ga ik dus allemaal niet vertellen. Maar ik zoek even wat op. Hè. Bijvoorbeeld Deuteronomium 30. Vers 3. Waar de toekomstige bekering van, althans het Joodse volk, maar eigenlijk heel Israël wordt aangekondigd. En waar staat dat Israël in de ballingschap, onder de volkeren en niet in het land dus, maar buitenslands, tot geloof zal komen. Ze zullen weder ter harte nemen, 30 vers 1. Dat wil zeggen, het woord ter harte nemen. Spreek het langzaam uit en denk erover na wat het betekent. Ter harte nemen wil zeggen dat men het in het hart opneemt. Dat is dus, wat doet men met het hart volgens hetzelfde hoofdstuk? Geloven. Dat is Paulus' commentaar in Romeinen op ditzelfde hoofdstuk, Deuteronomium 30. Nou goed, ze zullen ter harte nemen. En zullen dat doen onder alle volken waarheen de Heere, Jehovah, uw God, u gedreven heeft. Want Jehovah zelf heeft Israël verstrooid onder de volkeren inmiddels. En maar men zal zich bekeren, vers 2, tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebieden ga. En uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal... Ja, er staat letterlijk, ik aarzel hier altijd. Er staat letterlijk in het Hebreeuws staat... En hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volkeren waarin u de Heer uw God verstrooid had. De Heer zal wederkeren. Wie? Jehovah. Maar u en ik weten wie Israël zou verzamelen. Daar zijn nogal wat bijbelteksten voor. Wie Israël zou verzamelen. Toch? De Messias, de goede herder uit Ezechiël 34, ga ik niet opzoeken, maar make a note, maak een notitie, Ezechiël 34, Ezechiël 37, de Heer zelf zei, ik zal u vergaderen. Maar daarna wordt hij genoemd als David die zou vergaderen en die koning over het volk zou zijn. Kortom, Jehovah en de Messias zijn identiek. Hebben we die nog? En los daarvan, helemaal los van dit soort zaken, tot wie, in wie zal Israël geloven in de toekomst? Er is er maar één. Maar één verlosser, er is maar één heiland. En buiten mij is geen God, zei Jehovah in Jesaja. Toch? Ik ben Jehovah. Buiten mij is geen, ik ben Jehovah. Uw verlosser, wie? Jezus. De Messias, Jezus Christus. Met andere woorden, Jezus is de drager van de naam Jehovah. De naam Jehovah is de naam van degene die God openbaart, de verbondsgod, die God die zich bekend maakt aan de mens. Kortom, als God die onzienlijk is, niettemin toch verschijnt, verschijnt daar weliswaar niet het wezen Gods, net zo min als dat uw wezen ergens kan verschijnen, dat kan namelijk niet. Dan verschijnt uw lichaam, uw persona, uw buitenkant, want persona is de buitenkant. Dat betekent het woord. Maar dan verschijnt dus Jezus van Nazareth. En die draagt de naam van de Godheid omdat hij het uitgedrukte beeld is van God. Net zo goed als mijn lichaam mijn naam draagt, omdat mijn lichaam mijn uitgedrukte beeld is. Wacht, dat niet zo moeilijk, hè? Is Appel en Hanevel dan ook drieënig? Nee, net zo min. Hij is gewoon maar één. De aardigheid van een lichaam is dat het een samengestelde eenheid is. Maar dan moet je niet meteen gaan roepen drieënig of zoiets. Want dat klopt van geen kanten. En met de Godheid is dat trouwens ook zo. Maar goed, dat probeer ik toch aan de kant te houden. Maar het gaat erom dat uitspraken in het Oude Testament wel over Jehovah wel degelijk van toepassing zijn op de Heer Jezus. Ik zal u in de gauwigheid, want dat doe ik echt gauw, zal ik u een paar schriftplaatsen zoeken. Ik zoek hem niet op, wat u doet, moet u weten. Als u het opzoekt, kun je geen notities maken. In 2 Samuel 22 is sprake van, dat is een psalm van David eigenlijk, psalm 18. Maar je vindt hem ook in 2 Samuel 22. Dan staat er, er is geen verlosser, er was geen verlosser. Jehovah antwoordde niet. 2 Samuel 22 vers 42, Psalm 18 vers 42. Er was geen verlosser, Jehovah antwoordde niet. Met andere woorden, de verlosser die er niet was, is Jehovah die dus niet antwoordde. Maar wie zou de verlosser zijn? Die was daar niet, maar wie zou de verlosser eventueel zijn? Dat weet iedereen. De Messias. En dus de Heer Jezus. Toch? Even kijken of ik Psalm 19 even kan toelichten. Psalm 19, vers 15. Dat is maar een greep hoor, want er zijn veel van dit soort teksten. Het laatste vers van Psalm 19. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotssteen. Dat is dus een van de 200, dan wel 300 titels van God. Rotssteen. O Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. En wie is de verlosser ook alweer? Waarvan akte? De Heer Jezus dus. Daar gaat het over. Als beeld Gods. Zie. Zo vind je hem ook in Psalm 68. Vind ik een heel mooie persoonlijk. Psalm 68 vers 19. Daar wordt gesproken over, o Heere God. Dat staat pas aan het eind van het vers. Jehovah Elohim. Maar er staat dat over en tot Jehovah Elohim gezegd wordt, Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God! Maar over wie gaat het? Wie is er opgevaren naar de hoogte, heeft gevangenis gevangen genomen? Ik heb het niet over wat het betekent, dat kunnen we vandaag niet doen. Maar over wie gaat het? Men lezen Efeze 4, vers 8. En daar wordt dus zelfs de volle uitdrukking, O Heere God, Jehovah Elohim, toegepast op de Heer Jezus, want die is opgevaren ten hemel. Bovendien, niemand is opgevaren ten hemel die niet ook eerst uit de hemel was nedergedaald, maar dat staat in Johannes 3 als commentaar op ditzelfde vers overigens. En daar heet hij de Zoon des Mensen, is opgevaren naar de hemel. Hier heet hij, O Jehovah Elohim. En in Efeze is het gewoon Christus. Verschillende namen, verschillende titels, je schrijft het anders, je moet het anders uitspreken, maar het is een en dezelfde. Mag geen enkel probleem zijn. En als het dat toch is, ja, dan moet u je opvattingen aanpassen, het zit niet anders op. Hij is identiek, begrijp je me goed, in zijn opstanding en hemelvaart, in zijn omwandeling op aarde niet. Nee, broeder, ik heb zelfs iemand horen zeggen, die zei het rechtstreeks tot mij, het is toch duidelijk dat de Heer zichzelf waar hij bij kwam noemde de Zoon van God. Dit gesprek werd meteen beëindigd, want ik, ja, daar begin ik niet eens aan. Het is duidelijk dat hij dat niet zei, het is duidelijk dat als iemand anders zei dat hij de Zoon van God was, dat de Heer zei, wat zeg je me nou, mondje dicht, niet over praten, hij gebood hen scherpelijk, hij gebood hen gestrengelijk dat zij er niet over mochten praten, totdat de Zoon des Mensen uit de dood zou zijn opgestaan. De titel die de Heer Jezus voor zichzelf gebruikte was Zoon des Mensen. Niet eens die van Adam, niet eens die van David bedoel ik, maar die van Adam. Maar goed, daar hoop ik het straks nog over te hebben. Schrijft u even wat op? Heb je wat te doen, morgen ook zal ik maar zeggen. Schrijf maar op, Psalm 102, legt u naast Hebreeën 1 vers 10. Onder Hebreeën 1 vers 10 staat wel weer welk vers precies in Psalm 102, maar dan gaat het over, ja, dus, maar je vindt dat vanzelf terug. In Psalm 102 gaat het over God als de schepper van hemel en aarde. En Hebreeën 1 zegt dat het uitspraken zijn over de Zoon. En wij maar dachten dat het over de Vader ging. Conclusie. Vader en Zoon zijn één. En wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat is niet de conclusie. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Dat is geen enkel probleem. Toch? Goed. Psalm 102. Wat dacht u van Jesaja 6 vers 1 tot 13? De roeping van Jesaja tot het profetenambt met een visioen waarbij Jesaja zegt, ik zag de Heere op een hoge verheven troon. Een variant op Jehovah Elion. Maar dat staat er niet. Ik zag Jehovah, de Heere, op een hoge en verheven troon. Jaren later kwam Johannes voorbij in Johannes 12 vers 41... en zei, dat zei Jesaja, maar hij sprak van de Heer Jezus. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Met andere woorden, de Heere op een hoge verheven troon in een visioen van Jesaja was niemand anders dan de verhoogde Jezus van Nazareth. Hebben we die nog? Er komt er nog een. Jesaja 8... Vers 13 en 14 spreekt over een steen des aanstoots en rots der ergernis dan wel der struikeling. De vraag is, wie is die steen des aanstoots? Lees hem maar na in Jesaja 8. Dat is Jehovah. Dan zal hij uw lieden zijn tot steen des aanstoots en rotssteen der struikeling. Daarna leg je ernaast 1 Petrus 2, vers 7 en 8. En dan zegt Petrus, dat gaat over Jezus Christus. Want die is voor de Joden geworden tot steen des aanstoots, een rotsteen der struikeling enzovoorts. Nou goed. In Jesaja, ja goed. Ja, in Jesaja 9, vers 6 en 7 is sprake van de zoon van David, maar hij heet Jehovah Zebaoth. Heere der Heerscharen is zijn naam. Heb je die? Zoek het na, lees het zelf. En wat dacht u trouwens van Jesaja 40? Stem des roepende in de woestijn. Jesaja 40, vers 1 tot 3 ongeveer. Jesaja 40 maakt recht. Maak recht de weg des Heren. Maakt zijn paden recht. En in elk geval is de uitspraak van toepassing, niet in elk geval, maar ik bedoel, met zekerheid is de uitspraak van toepassing onder andere op Johannes de Doper, die geacht werd de wegbereider te zijn van Jezus, ja. De Christus. Maar er staat, maak recht, de weg des Heren, de weg van Jehovah. Dus draagt Christus de naam Jehovah, precies. Dan hebben we in Jesaja 41, vers 4, de uitdrukking van Jehovah, de Heere. Ik ben de eerste en de laatste, maar in Openbaring lezen wij die uitdrukking over de Heere Jezus, de eerste en de laatste. En ook natuurlijk die is en die was en die komen zal. Dat geen duidelijke verwijzing is naar de naam Jehovah. Maar die terzijde. In Jesaja 41 vers 14 bovendien is Jehovah de verlosser. En in 43 vers 14 ook van Jesaja. En in Jesaja 44 vers 6 is Jehovah de eerste en de laatste. Maar u weet, Openbaring 1 zegt, dat is ik, Jezus. Ik ben de eerste en de laatste. Enzovoorts. Nou goed, ik vind dat wel voldoende. Zo zijn er natuurlijk veel meer. Want al die citaten uit het Oude Testament waarin de naam Jehovah voorkomt, worden in het Nieuwe Testament op de Heer Jezus Christus toegepast. Dat is vast systeem, maar je oogjes moeten er eerst even voor open gaan. Dus we zullen het hier maar weer even bij laten. Want we moeten alweer pauzeren.